Geliefde gemeente, geliefde broeders in ons midden, wij zijn in de serie Preken over de tabernakel aangekomen bij een nieuw onderdeel eigenlijk, een nieuwe fase, want we gaan vanaf nu de tabernakel, de tent der samenkomst binnen. Tot nu toe hebben we in de voorhof rondgekeken. En al was niet elk voorwerp wat daar stond voor iedere Israëliet bedoeld, toch kon iedereen wel zien dat altaar en ook dat wasvat voor de priesters. Maar vanaf nu bevinden we ons achter een voorhang op terrein waar alleen maar die priesters mochten komen. En we hebben vorige keer al tegen elkaar gezegd, dat geeft voor ons als nieuwtestamentische gemeente niet als we deze stof overdenken. Want in het Nieuwe Testament staan de zaken er wat dat betreft anders voor dan in het Oude Testament. En ik heb u die tekst uit 1 Petrus 2 genoemd die ik u graag nog een keer noem. Als tegen de gelovigen van de nieuwe bedeling wordt gezegd, gij zijt een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Een christen is onder meer, dat is zijn roeping, priester. En dat priester zijn blijkt een zichtbare, een openbare kant te hebben. Voor zover zich dat bij het altaar afspeelt en bij het wasvat. En daar hebben we in de nabetrachting van het heilige avondmaal uitgebreid bij stilgestaan. Dat moet dan ook te zien zijn, te merken, ook voor degenen om ons heen. Maar priester zijn, leven met de Heere, heeft ook een verborgen zijde. Ik heb u wel eens die uitspraak van Matthew Henry genoemd, die heel ernstig in dat verband een keer zegt, wee u als al uw godsdienst voor de mensen te zien is. Daar moet in het hart van het geestelijke leven ook die verborgen omgang zijn met God in de binnenkamer. En je zou kunnen zeggen dat wat zich in dat heilige waar we vanaf vanavond gaan kijken achter die voorhang afspeelt, dat dat iets zegt over dat verborgen leven van een ware christen met de Heere. En nou zou ik bij voorbaat iets willen zeggen in de richting van mensen die zich onder Gods kinderen niet zouden durven te rekenen, die daar misschien wel heel erg mee worstelen, of mensen die zeggen, ja, het is erg dat ik dat zeggen moet, maar ik worstel daar eigenlijk heel weinig mee of helemaal nooit. Ik weet wel, ik hoor er niet bij, ik sta daar buiten, ik ben geen levend lidmaat. Als je nou zo gelegen bent, gemeente, vindt u het dan niet een wonder dat waar die gewone Israëlieten in der tijd buiten moesten blijven, dat u vanavond mee mag? Dat jij, jongen of meisje, als je, al ken je de Heere Jezus nog niet persoonlijk, maar dat je toch mee mag, dat je mee mag kijken en hopelijk jaloers wordt op datgene wat God in de Heere Jezus aan zondaren heeft te schenken. Zeggen we er wel meteen bij, om er deel aan te krijgen, moet je dus niet allereerst in die tent zijn. De les die we ook al vaker in de serie hebben getrokken. Dan sturen we ook vanavond alle onbekeerden met dezelfde vrijmoedigheid weer terug naar de poort, terug naar het koperen brandofferaltaar. Uw zonden moeten verzoend worden. U moet tot Christus komen om uw zonden aan Hem over te geven en door Hem te laten betalen. Maar vervolgens, gemeente, mag er vanuit de kennis van Christus nog een heleboel ervaren en genoten worden. En letten we daartoe, als we nu de tent binnengaan, eens even eerst op dat linker voorwerp, links voor in het heilige. Oudeling heeft het ons voorgelezen, de gouden kandelaar. Ja. Wij kunnen dus niet met dat jongetje van de vorige keren mee blijven lopen. Dat jongetje is inmiddels weer teruggestuurd, begrijpt u wel. Maar we gaan vanaf nu dan maar eens met een priester meelopen. Die man die bij het altaar geweest is en daar vandaag misschien al één of meerdere dieren heeft geslacht. Die vervolgens bij het wasvat zijn handen en zijn voeten is gaan wassen. Want hij heeft nog meer werk te doen. Hij moet ook naar binnen in het heilige. In dat eerste gedeelte van de tent der samenkomst. Waar geen enkele deur in zit. Ja, alleen die voorhang, maar die gaat weer achter je dicht. Waar geen enkel raam in zit, niet in de zijkant, niet in het plafond. En je zou dan kunnen verwachten, nou is het in die tent aardedonker. Maar nee, op het moment dat je achter je dat gordijn voelt dichtgaan, het is weliswaar geen uitbundig lichtschijnsel, maar er is toch van alles te zien en het is een wonderlijk schouwspel. Om te beginnen vanwege de weerschijn van het licht op die twee muren links en rechts die met bladgoud zijn overtrokken. Dat moet om te beginnen al een wonderlijk gezicht geweest zijn. En vervolgens staan daar in die ruimte, het is wat schemerlicht wat daar gloeit, maar het is wel te zien. Daar is een tafel met brood erop, achterin een soort klein altaar en links de lichtbron. Een gouden kandelaar met 7 olielampen. Is er wat te zeggen over die gouden kandelaar, hoe die er dan uitgezien heeft en waar die van gemaakt is en hoe groot die geweest is? Nou, wat de grootte betreft, verwijs ik naar een opmerking van de Joodse rabbijnen. Die zeggen dat die gouden kandelaar 3 bij 2 ellen groot geweest moet zijn. Dat wil zeggen, hij is ongeveer 1,60 meter hoog geweest en op zijn breedst bovenaan 1 meter breed. En die kandelaar is, zo vertelt onze tekst, van puur goud gemaakt. Moet je eens even voorstellen, jongens en meisjes, dit is het enige voorwerp in heel de tabernakel wat van massief metaal is en ook nog van massief goud. Daar is 1 talent goud voor gebruikt, staat er in de schriftlezing. En dat is ongeveer 50, 60 kilo goud. Dat zou vandaag ook een vermogen zijn. En dat blok goud wat ze daarvoor gebruikt hebben, is op een hele aparte manier tot die kandelaar geworden. Je zou misschien verwachten, dat hebben ze op een gegeven moment in een mal gegoten en toen hadden ze de goede vorm, maar nee, zo is het niet gegaan. Ze hebben ook niet kleine stukjes gemaakt, een stukje arm, een stukje schacht, een stukje van de voet, een lampje en dat hebben ze aan elkaar gesoldeerd of zoiets. Nee, dat is ook niet gebeurd. Onze tekst geeft daar iets van aan wat mij deed denken aan iets uit mijn jeugdgemeente. Mag wel iets persoonlijks vertellen. Ik heb vroeger vaak gezien dat mijn vader, die zich bezighield met klederdrachten, ook met het maken van oorijzers voor bepaalde klederdrachten, dat waren van die zilveren of koperen oorijzers die vrouwen vroeger op hun hoofd droegen om hun muts mee vast te zetten, dat hij die maakte van bepaald metaal, waar hij een hele tijd met een hamertje met een ronde kop op zat te slaan. Dat duurde wel 1 uur of 4. Om er een bepaalde ronde vorm aan te geven. En dat is eigenlijk goed te vergelijken met wat er met die gouden kandelaar gebeurd is toen ze die gemaakt hebben. Er staat in vers 31 dat de kandelaar van dicht werk gemaakt moest worden. En ik neem daar even vers 36 bij. Dat het altemaal een enig dicht werk van louter goud zal zijn. En dat betekent dat die kandelaar uit 1 stuk geweest is. En dat is door middel van slaan, hamerslagen, gedreven werk. Zo is uiteindelijk, dat moet toch een heel kunstige arbeid geweest zijn, gemeente. Daar heeft de Heilige Geest, die makers van de tabernakel, ook bijzondere begaafdheid voor gegeven. Dat daar uiteindelijk uit dat ene blok 1 puur gouden kandelaar ontstaan is, die bovendien ook nog op een prachtige manier versierd is. Met amandelbloesems. Ook niet erop gedaan of eraan vastgemaakt. Nee, hun knopen en hun rieten zullen uit hem zijn. Het zit allemaal in dat ene. Het komt uit dat ene blok voort. En daar staan dan op de uiteinden van de zes armen van die kandelaar. En op de top van de schacht zelf in totaal 7 lampjes te branden. Een uitlegger zei, als je je dat probeert voor te stellen, hoe dat eruit gezien heeft, dan moet dat een soort boom geleken hebben. En we hebben ook wel een beetje een idee hoe dat er dan uitgezien moet hebben. We hebben dat ook wel eens op catechisatie verteld. Dat er in Rome op een triomfboog in het centrum van de stad een afbeelding te zien is van de kandelaar die de Romeinen uit de tempel van Herodes hebben geroofd toen de stad Jeruzalem verwoest is. En dan zie je inderdaad die vorm die je later ook op tekeningen en schilderijen terugvindt. Die rechte schacht met ronde armen die eruit voortkomen. Prachtig gezicht moet dat geweest zijn, gemeente. Ook toen die lampen brandend waren en zo licht geworpen werd in die kamer waar de priester zijn werk moest gaan doen. Maar goed, u bent niet gekomen om u uit te laten leggen hoe de kandelaar eruit gezien heeft. Maar wij zijn hier vooral gekomen, gemeente, om onze ziel te laten voeden met geestelijk voedsel. En hoe zullen we nou de betekenis van deze gouden kandelaar op het spoor komen? En weet je wat ik toen gedacht heb, jongens en meisjes? Dat klinkt misschien een beetje vreemd. We hebben hier nou die kandelaar zo staan en we kijken ernaar en hij geeft op zich al heel wat licht met die 7 olielampjes erbovenop. Maar dan gaan we er toch nog een schijnwerper op zetten. En die schijnwerper is het Nieuwe Testament. En ik ga 3 keer een bepaalde schijnwerper zetten op deze kandelaar, opdat we de geestelijke stof die hier voor het oprapen ligt mogen ontvangen. En de eerste schijnwerper die we er dan opzetten, dat betreft een aantal teksten uit de geschriften van de apostel Johannes. Ik denk aan het Johannes-evangelie, hoofdstuk 8... hoofdstuk 9, hoofdstuk 12, u kunt het allemaal nalezen. Daar horen we de Heere Jezus herhaaldelijk over zichzelf zeggen: ik ben het licht der wereld. Trouwens, in dat andere boek van Johannes hoor ik ook zoiets. Als aan het eind van de openbaring het nieuw Jeruzalem getekend wordt. En dan staat er, weet je wat zo vreemd is? Er is in dat Jeruzalem geen zon en geen maan om over de stad te schijnen. Het hoeft allemaal niet, want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht. En het lam is haar kaars. Om te beginnen, gemeente, deze kandelaar is beeld van de Heere Jezus Christus. En ik zeg maar namens u allemaal, dat verbaast ons helemaal niks. Want alles wat wij tot nu toe uit die tabernakel hebben gezien, of het nou buiten stond of binnen stond, het ging uiteindelijk allemaal over de Heere Jezus. Christus is immers alles, volkomen zalig maken. Gemeente, het is een vreugde om daar ook vanavond iets van te laten zien. Kijkt u mee? En legt u uw ziel ernaast, als we een aantal dingen dan van de Heere Jezus op het spoor komen, waarom hij voor zijn volk zo heerlijk en zo begeerlijk is. En mag u dat dan nazeggen? Ja, daarom heb ik de Heere Jezus ook lief, omdat hij zo is zoals de kandelaar hem vertolkt. Want ook van de Heere Jezus geldt, gemeente, dat hij zo zuiver is. En zo uit één stuk is. Heer Jezus die zo rein, zo heilig, zo onbevlekt en zonder zonde is. Dat hij daarom zo'n gepaste zaligmaker is. Voor mensen die zichzelf moeten bekijken. En die overal waar ze kijken zonde en tekort zien. Hier is een geschikte zaligmaker, gemeente, want hij is zuiver, puur goud wat er blinkt. En hij is uit één stuk. Hij heeft maar één bedoeling. Hij wordt gedreven door één begeerte. Altijd en overal. Jezus wordt gedreven door liefde tot zijn vader en tot zijn volk. En de manier waarop de Heere Jezus zo'n geschikte zaligmaker is geworden, wordt ook in die kandelaar afgebeeld. Heeft u net nog gehoord hoe die kandelaar zijn vorm heeft gekregen? Net als die oorijzers bij ons thuis. Met hamerslag. Uren achtereen tot het de juiste vorm gekregen had. Gemeente, hoeveel slagen, hoeveel pijnigingen, hoeveel kwellingen heeft de Heere Jezus ondergaan, opdat hij een geschikte zaligmaker van zondaren zou zijn. Geen hamerslagen die hem vernietigd hebben, maar die hem uiteindelijk tot de schoonste van alle mensen kinderen gemaakt hebben. En ik vraag het weer, gemeente, als u hem ziet, wat voor manier u hem dan ook uit de Bijbel naar voren ziet komen, maar is zijn verschijning voor u aantrekkelijk? Mag u het zeggen, al wat aan hem is, is gans begeerlijk? Of zegt de Heere Jezus je niks? Wat erg, als de Heere Jezus wordt getekend, als zijn heerlijkheid wordt uitgestald en als mensen dan geen heil in hem zien, omdat ze hem niet nodig denken te hebben, omdat ze hun zonden ook niet zien. Voor wie zijn zonde heeft leren kennen voor het aangezicht van God, gemeente, heeft de Heere Jezus heerlijkheid. Ook vanwege die versieringen die op de kandelaar te vinden zijn, die amandelbloesems. Moest u ook denken aan die bloeiende staf van Aaron? Er moet ergens een verband zijn, gemeente, tussen de amandelbloesems en de hoge priester. En dat levert op zich al een wereld aan gedachten op. De Heere Jezus, die onze enige hoge priester is, middelaar tussen God en tussen mens. Uitleggers wijzen er ook op. Ik zei al, het lijkt haast of er een boom in die kamer staat te bloeien. Een amandelboom met takken, zelfs met sappen, olie erin. Maar het is een amandelboom die daar staat. Weet u wat het typische van een amandelboom is? Dat het de allereerste boom in het Midden-Oosten is die na de winter weer tot leven komt. En dat geldt ook van de zaligmaker. Eerstgeborene uit de doden. En daarom is die ook degene die zijn volk hoop geeft. Hij is de eerste die voorgaat in de opstanding. Gemeente, ik wijs u ook hier nog op dat de Heere Jezus onder alle omstandigheden één is met zijn volk. Kijk nog eens eventjes naar hoe die is opgebouwd. Die schacht, daar rust alles op, dat middelste gedeelte van die kandelaar, op die voet die hem overeind houdt. Maar uit de schacht komen aan weerszijden takken tevoorschijn. Rieten worden ze genoemd in de schriftlezing. Armen zou je kunnen zeggen, gekromd, naar boven staand, zodat er lampjes op kunnen. Het begint met één. En het vertakt zich tot het volmaakte getal 7. Maar het begint, gemeente, bij die ene. Zult u dat ook niet vergeten? Dat wat er ook in het leven terecht mag komen van heiligmaking, van licht verspreiden, van nuttig zijn voor een ander, dat dat nooit iets is wat uit de mens afkomstig is, maar dat bloeit op en dat komt voort uit de persoon van die ene, Christus. En wat is nou de kernzaak van het geloof in de Heere Jezus? We hebben het al vaker gezegd, gemeente, en we zeggen het vanavond graag nog een keer. Wat is nou de kern van het geloof? Wat is nou het allerbelangrijkste wat je door het geloof krijgt? Als je tot de Heere Jezus vlucht, als je je zonden aan hem beleidt, als je hem omhelzen mag en zegt, Heer, ik kan niet meer zonder u. Dan word je door de Heilige Geest met de Heere Jezus verenigd. In die unieke, in die mystieke unie. Christus en zijn volk zijn één. Kijk naar de kandelaar. De schacht en de armen en de lampen zijn uit één stuk. En de armen komen voort uit de schacht. Een verklaarder zei, dat vond ik een mooie opmerking. Zoals Eva voortgekomen is uit haar man Adam. Zo is de kerk voortgekomen uit haar hoofd Christus. Ja, en via die middelste schacht zijn dan vervolgens die armen ook aan elkaar verbonden. Toch? Ze kunnen aan de verschillende kant van de kandelaar zitten, die ene links en die andere rechts. Ze kunnen heel ver uit elkaar lijken te zijn. Het ene lampje kan bij wijze van spreken in Sint-Petersburg branden. Of in Norilsk. Of in Sliedrecht of Hardingsveld. Maar als er die band is aan de Heere Jezus, is er ook die band aan elkaar. En dan kan het wel nodig zijn, gemeente, dat er twee tolken in de kerk zijn om het verstaanbaar te maken wat we elkaar te zeggen hebben. Maar als je dan met elkaar aan de praat raakt en het gaat over de kern van de dingen, dan is die eenheid ook te horen in de onderlinge gesprekken. Dan kun je nog zoveel verschillen hebben. Maar ga je het hebben over sola gratia, alleen door genade, dan zegt die ene ja en die andere zegt amen. Heb je het over sola scriptura, alleen door de bediening van het woord, ze zijn het erover eens. Heb je het over sola fide, alleen door het geloof, solo Christo, alleen door de Heer Jezus en zijn verdiensten? Kom je bij het soli deo gloria, alleen God moet de eer krijgen. Ze vallen er allemaal voor, Rus of Nederlander. Maar ik vraag u, gemeente, aan het eind van het eerste punt van de preek vanavond, bent u het ermee eens en verstaat u zelf deze taal? Bent u ook iemand die geestelijke herkenning mag hebben met een kind van God, omdat je aan die ene verbonden bent en daarom ook aan die ander? En hebben we ook geleerd vanuit wat hier ook staat, gemeente, dat dat nou nooit te danken is geweest aan iets van mij, maar dat het voortkwam, ik zeg het nog een keer, uit die ene, bij God vandaan. Bij Christus vandaan. Niet zelf gezocht. Niet zelf gegrepen. Niet zelf bedacht. Maar dat is nou wat mij doet roemen in vrije gunst alleen. God zocht mij op. God gaf mij een plek onder zijn volk. Verstaan we die taal, gemeente? Nou, eigenlijk ben ik dan al het beeld van de kandelaar al wat aan het uitbreiden. Want ik heb het al, u merkt dat wel, ik heb het niet meer alleen over de Heere Jezus. Ik heb daar inmiddels dus andere mensen bij betrokken. Ik wil daar graag nog wel even mee doorgaan. En dan zet ik een tweede schijnwerper op de tekst uit Exodus 25. En die tweede schijnwerper komt uit het evangelie van Matthäus. Je kan het zelf opzoeken, ook kinderen. In de bergrede, Matthäus 5 vers 13. De Heere Jezus die in Johannes zegt, ik ben het licht der wereld, die zegt in Matthäus tegen zijn discipelen, vers 14 van Matthäus 5, gij zijt het licht der wereld. Ik zou daar trouwens ook nog wel een stukje uit de Openbaring bij kunnen noemen, gemeente. Nog wel net zo sprekend in het verband van onze tekst, want In Openbaring 1 zie je dat gezicht, weet u wel, met die 7 gouden kandelaren, waar de Heere Jezus tussendoor wandelt. Hij is op het nauwst betrokken bij zijn kerk op aarde, want wat zijn die 7 gouden kandelaren? Dat zijn de 7 gemeenten in Klein-Azië, de gemeente, die levende kerk met mensen die Christus toebehoren. Daar gaat ook licht van uit. Want dat is hun functie immers. Waarom is er een kerk op aarde? Om licht te verspreiden. Maar laat het voor ons allemaal volstrekt duidelijk zijn, gemeente. U zult nooit licht verspreiden dan alleen maar vanuit de verbinding met de Heere Jezus. Een kind van God zal alleen maar iets goeds verspreiden als hij bediend wordt en in contact staat met de Heere Jezus Christus. Anders komt er iets van mezelf uit. En dat is nooit iets wat is tot eer van God. Dan kan het zijn dat ik iets werelds uitstraal. Het kan zijn dat ik iets wetties uitstraal. Maar niet de liefde van God in Christus. Dan moet ik echt in contact staan met die ene. Ja, en dan is het eigenlijk wel bijzonder, gemeente, met die roeping van de gemeente als lichtdrager. Want kijk eens, die kandelaar die we hier in de tabernakel zien staan, die werpt alleen maar licht naar binnen. Niet waar? Er zit een gordijn voor en voor de rest muren eromheen. Je kan dat van buitenaf ook niet bekijken. Je kan daar gelukkig je werk doen als priester, maar voor de rest is voor een gewone man in de straat die kandelaar daar niet zichtbaar. En dat is nou vandaag anders als het goed is. Want ik zei al, de kerk is nou juist op aarde om licht te verspreiden. En nu ga ik iets zeggen, gemeente, wat ik gisteren op de Vriendenstiemendag ook tegen de broeders heb gezegd. Wij doen nog wel eens aan hulpverlening in de richting van de broeders en zusters die in moeilijke omstandigheden verkeren, zoals in de voormalige Sovjet-Unie, en die onze voorbeden, ons gebed en onze bijdragen dan ook goed kunnen gebruiken. Maar wij krijgen soms meer van hen dan dat ze van ons krijgen. Is dat niet een beschamende zegen die je ook ontvangt als je contact hebt met de mensen uit het oosten? Een voorbeeld in de volharding die wij allemaal nodig hebben in het volgen van de Heer Jezus, als we hem mogen kennen. Maar ook dat voorbeeld van het willen uitdragen van die boodschap van zonde en genade. Gebruik maken van de ruimte die je hebt om het evangelie te verspreiden. Gemeente, dat is niet alleen iets wat ze in Siberië moeten doen. Dat is niet alleen iets wat ze in Centraal-Azië doen. Maar dat moet nou ook hier heel dichtbij gebeuren. In Jezus' kracht en in Jezus' spoor. En wat heeft de Heere Jezus dan voor licht uitgestraald? Licht dat altijd ging over zijn band aan de Vader. Hij straalde de liefde van de Vader uit. Hij liet zien wat het is om gehoorzaam te zijn aan de Vader. Gemeente, om daar nou ook iets van te mogen laten zien aan een ander. Laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien mogen en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Maar ik heb me eerlijk afgevraagd, gemeente, voor mezelf ook, maar ook met het oog op ons allemaal. Hoe vaak zijn wij nou met deze dingen echt persoonlijk bezig? Heren, hoe kan ik nou vandaag licht verspreiden? Hoe zou ik nou in mijn klein hoekje in Sliedrecht, of ergens op een kantoor hier in de buurt, of in een bedrijf, of bij de mensen thuis als ik aan het werk ben, hoe zou ik nou iets kunnen uitdragen van uw liefde? Laten zien wat het is om u te kennen. Om de Heere Jezus als mijn rustpunt, als mijn houvast te hebben. Is dat ons gebed wel eens, gemeente? Zou het dat niet elke dag moeten zijn? Waarom bent u hier nog? Waarom heeft de Heer ons niet weggenomen? Ik kijk naar degenen die genade kennen. en die dat uit zouden moeten stralen, zouden we daar niet veel meer mee bezig moeten zijn. Heren, hoe kan ik nuttig zijn op de plek waar u me stelt? Want u moet aan uw eer komen. Uw naam worden geheiligd, hoorden we vanmorgen. Maar hoe zal dat in mijn leven gebeuren? En als je nou de Heere Jezus niet kent, dat gevoel onnut te zijn, nutteloos, een leven te leiden wat alleen maar opgaat aan jezelf. En je moet er toch niet aan denken dat straks de Heere je voor zijn troon roept en hij zou moeten zeggen, nou heb je 80 jaar geleefd en wat mij betreft was het te vergeefs. Je hebt geen beeld van Christus vertoond. Je hebt geen licht van mijn genade uitgestraald. Toen je de mensen sprak, heb je het nooit over mij gesproken. En toen ze je zagen werken, heb je nooit uitgestraald wat het is om mij te kennen. Ach gemeente, daar moeten mensen nog niet aan denken. O, laat een onbekeerde zich dan haasten om tot Christus te komen. Om door hem een zinvol en een vruchtbaar en een lichtend leven te mogen leiden. Zoals vanmorgen ook in de prediking gezegd is, dat is dan niet een kwestie van na deze dienst, Jan, je mouwen opstropen en denken, dan gaan we het van de week iets beter doen dan vorige week. Dat zal alleen maar kunnen door de genade en door het ingrijpen van de Heere zelf. En dan kom ik eigenlijk gemeend op precies hetzelfde punt uit als waar we vanmorgen uitkwamen. Weet je nog, jongens en meisjes, waar vanmorgen die preek uitkwam over het heiligen van Gods naam. En dat we dat van nature niet doen. En wie de enige is die mij kan leren God te bedoelen en hem te prijzen. Weet je het nog? Dat is de derde schijnwerper die we op de tekst zetten, gemeente. En dan herhaal ik graag die tekst waarmee we vanavond ook gewoontegetrouw de dienst begonnen zijn toen de groet plaatsvond. Weet je wel, jongens en meisjes, als de dominee dan zijn handen opheft en de gemeente namens de drieënige God gaat groeten, namens God de Vader die is en die was en die komen zal, namens God de Zoon, de overste van de koningen der aarde en namens wie nog meer? Namens God de Heilige Geest, die in het beeld van de Bijbel dan genoemd wordt, de 7 geesten Gods die voor zijn troon zijn. Ziet u de kandelaar staan? 7 geesten, de 7 lampen die voor zijn troon zijn. Ik kan denken aan de profetieën van Zacharia, waar je datzelfde beeld ziet. Ook die kandelaar. En hoe komt het dat de kandelaar licht geeft? Hoe komt het dat het volk van God niet uitdooft? Maar dat er toekomst is voor degenen die het bij God zoeken. Het komt omdat er olie in de lampen aanwezig is. En omdat die olie ontstoken wordt. Wat is die olie? Wat is dat vuur? Wat is het dat de kerk brandende houdt, gaande maakt, in stand houdt? Het is de kracht van de Heilige Geest. Hoe gaat een mens licht verspreiden, gemeente? Denkt u aan vanmorgen terug? Als dan de Heilige Geest komt en die vlammetjes gaan branden en die monden gaan open, wat gaan die mensen doen? Wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En vertelt u nog eens, dominee, hoe doet de Heilige Geest dat dan? Je tot een ander mens maken. En dan gaat die geest, gemeente, in mijn donkere kamer licht maken. En dan gelooft u natuurlijk wel, net zoals wanneer in de winter dat lage zonlicht zo dwars door uw woonkamer gaat. En dan zegt moeder de vrouw, nou moet er nodig gestofzuigd worden en dan moet er nodig weer eens gestoft worden op de kast. Dan moet je eens kijken wat een stof er door de ruimte vliegt en wat er allemaal bovenop de kast ligt. Licht maakt openbaar, gemeente. Licht doet allereerst schrikken omdat ik het licht zie opgaan over mijn duistere bestaan. En dan zie ik ineens wat ik nog nooit gezien had. Ik ben zondaar. dacht dat ik het zo goed gedaan had in verhouding tot een ander. En nou moet ik door de grond zakken. Want ik zie mijn leven in het licht van God en ik kan voor zijn aangezicht niet bestaan. Ik moet iemand hebben die me van die schuld, van dat stof, van die onreinheid bevrijdt. Ik moet Christus hebben. Ik moet een verzoening voor mijn zonden ontvangen. Kent u dat ontdekkende, dat openbaarmakende licht van God, de Heilige Geest, gemeente? Maar kent u dan ook het geheim van de tabernakel? Als dan die kandelaar in dat heilige gaat schijnen, waar werpt die kandelaar nou vooral licht op? Op die voorwerpen die daar staan? Tafel der toonbroden, reukofferaltaar. En op die man die daar op gezette tijden door dat heilige loopt en die dan eens wat bij die tafel staat te doen en dan staat hij weer bij het altaar wier ook te branden en hij vouwt zijn handen en hij doet de gebeden opstijgen tot God. Die lampgemeente werpt licht op het werk van de priester. Kent u ook dat werk van de Heilige Geest? Die niet alleen maar oog heeft voor wie ik zelf ben, verloren en verzondigd. Maar die ook en vooral licht wil werpen op de bediening van de grote priester over het huis Gods. En gelukkig, gemeente, dat Gods woord er dan bij zegt, dat alles wat ik dan nodig heb om te krijgen door die geest en uit die priester, dat dat nou Gods werk is. Bent u bang dat u verloren gaat omdat u er niet bij kan? Bent u bang dat u altijd onbekeerd zult blijven omdat u nergens bij kunt en nergens recht op hebt en geen handen hebt om Christus aan te grijpen en geen voeten hebt om tot hem te gaan? Wanhoop niet. Het woord zegt het zo bemoedigend. Als God ons bij de kandelaar neerzet, juist op dat punt zegt het woord het zo duidelijk, nog door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En ja, gemeente, dan ben ik dus echt terug bij vanmorgen. De broeders hebben die preek niet gehoord natuurlijk, maar ze kunnen het zich wel voorstellen. Een preek die uitliep op Handelingen 2. Alleen de geest doet de monden opengaan. Alleen de geest maakt andere mensen. Alleen de geest doet de grote werken Gods verkondigen. Hoe afhankelijk zijn we nou van die geest? Zullen we met die vraag, gemeente, de avond straks ingaan? Zullen we met die vraag de week doorgaan? Zullen we met die vraag tot Gods genade troon gaan? Heren, ik heb het vandaag tot 2 maal toegehoord. Zonder geest geen leven. Zonder geest geen licht. Zonder geest geen lof voor u. Die geest, heren, die Christus verworven heeft, laat die mijn leidsman zijn. En laat die mij zicht geven en blijvend geven op de Heere Jezus alleen. Van de week hoorde ik een mooi voorbeeld, gemeente. Wat een mens dan aan licht mag gaan verspreiden als hij zo afhankelijk is van het werk van de Heere zelf. Ik meen dat gisteren op de ontmoetingsdag een van de broeders het zei. Dan is Christus de zon. Hij straalt en het licht dat hij voortbrengt komt uit hemzelf voort. Maar als je nou een gelovige mag zijn, verbonden aan hem, dan ben je als de maan. Je brengt zelf geen licht voort. Ben zelf maar donker en stoffig en koud. Maar als het licht van de zon op je valt, ga je schijnen. De weerschijn van die grote Christus. Eeuwig licht. Amen.